Oba Live aan tafel zit.
En dat is het begin van de, en dat is het begin van de wereldroem. Ja, ja. Ik bedoel, als je bij Oba Live komt, meestal ligt van de wereld aan je voeten. Maar dus dat heb je daarom gedaan. Maar heb jij,
Ik heb het niet daarom. Nee, het is wat ik vertelde. De manier waarop het gegaan is, zo is het echt organisch gegroeid. En tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook dat je daar aandacht mee genereert. Maar dat was niet de bedoeling.
Ja. Nou, is het zo dat jij... Jij bent ook muziekrecensent geweest?
Ja, ik recenseer nog voor het Parool. Maar...
Ja, je weet dat het grote wereldfaam begint bij Oba Live. Dus we gaan nu luisteren naar muziek. En daarna wil ik even vragen aan jou of je het nog even kort recenseert. En we gaan luisteren naar First Floor. Ze speelt samen met Vladimir Spiziak. Ze speelt nummer Something Else.
Can you tell me something else from what I already heard? Something new and something true. And would you mind spending time in another place with a different face, in different ways? 'Cause it's a shame how we all get stuck in more of the same. Yeah, it's a shame, but we're to blame. They can't tell you anything, but have you listened to yourself? Well, maybe that's good. Maybe you should. Would you mind seeing something else to keep your eyes awake, to keep it real? What you get stuck in more of the same. Yeah, it's a shame, but we're to blame. Try to keep yourself awake. Oh, that's a promise.
U hoorde First Floor met het nummer Something Else, Laura van Dolron. Net vroeg ik aan Jerry Goossens, schrijver van de roman Vreeland, maar ook nog muziekrecensent, om ter plekke iets te recenseren. Vind je dat ik iemand daar nou mee in verlegenheid breng? En is dat nou vergelijkbaar met wat jij op theater doet?
Nou, ik vond het wel een interessante... Ik dacht eerlijk gezegd gelijk, oh, dat ga ik Wilfred Takken ook vragen als hij een scène heeft gespeeld. Van, wil je jezelf recenseren nu? Maar goed, dat is een zijgedachte die ik had. Ik vind... Ja, nou, ik was er heel erg mee bezig en ik dacht ook... Wat ik heel erg voor hun zou vinden is dat hij het more of the same vindt. En dat hij dan hun refrein tegen hen kan gebruiken. Want dat vind ik altijd heel gemeen als mensen dat doen. Dus dat is mijn gedachte.
Dus daar maakt het nog moeilijker voor. Wil je het nog wel? Je komt voor iets heel anders. Je hoeft het niet te doen.
Ja. Nee, natuurlijk doe ik het. Nee, ik denk als zij volgend jaar op het hoofdpodium van Pinkpop staan, dat zij ook zeggen: wij zijn bij Oba live begonnen.
Dankjewel, Jay Gozes. Vreeland, de roman ligt nu in de winkel. Dus met soundtrack, die krijg je er gratis, die krijg je er gratis bij. Nou is de volgende gast, die heet ook Gozes. Dat is Marnix Gozes, de fotograaf. Zijn jullie familie?
Niet dat ik weet.
Nee, ik ben nog nooit tegengekomen.
Welke tak is wie? Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Friesland.
Je bent geboren in Friesland. Je moet iets dichter bij de microfoon, dan kunnen we het horen. Je bent geboren in Friesland.
Ja.
En Jerry Gozes?
Nou, mijn vader komt uit Deventer. Dus wij zijn van de oostelijke tak. Want het is van oorsprong een zuidelijke naam. Dus,
oké.
Toch?
Ja, klopt.
God schiep de wereld, maar Hollanders schiepen Nederland door dijken te bouwen en polders droog te malen. De strijd tegen het wassende water is niet nieuw, maar door de klimaatverandering is het natuurlijk noodzakelijker dan ooit. Fotograaf Marnix Gozes bracht deze strijd in beeld. En zijn foto's zijn nu te zien in het Rijksmuseum.
Sorry, Huis Marseille.
Huis Marseille, pardon. Maar het is georganiseerd door het Rijksmuseum en NRC Handelsblad samen. Het is te zien in Huis Marseille, excuus. Wat is er mooi aan een dijk?
Ja, dat is, nou, dat hij het water tegenhoudt, zou ik zeggen. Hè?
Maar wat is er mooi om in beeld te brengen aan een dijk?
Ja. Wat?
Je bent een tijd lang bezig geweest met dijken, met het beschermen tegen het water.
Het is interessant om naar een landschap te kijken. En als daar een dijk in voorkomt, dan is het onderdeel van een landschap. Dus, maar... wat is er überhaupt interessant aan een landschap, kan je zeggen?
Dus, ja, ik weet het niet. Jij maakt er foto's van.
Ja, het is dat je het erin bevindt, bijvoorbeeld, dat het jou ten opzichte van je omgeving is. Dat, het is wel interessant, ja, vind ik.
En wat is daar dan interessant aan? Dus dat jij je verhoudt op van het landschap?
Ja, denk het.
Nou, krijg je zo'n opdracht om je bezig te houden met de manier waarop Nederland zich strijdt tegen het wassende water. En dan blijkt je te moeten gaan bezighouden met sleephopzuigers, met strandsuppletie, met waterzuiverende rietvelden.
Ja.
Dat is een verkenningstocht.
Het is een verkenningstocht. Het is een enorme kluwe aan informatie die...
Wat is een sleephopperzuiger?
Ja, dat is een schip die zand op kan zuigen van de zeebodem. Verderop op zee. En dan varen ze onder de kust en dan spuiten ze het zand weer uit om het ondieper te maken. En zo denk ik gewoon de stroming van het water minder eroderend te laten zijn voor de dijken.
Ik lees een stukje voor uit het dagboek wat je ook hebt gemaakt. We praten wat over zandsuppletie, wat best een spectaculair gezicht is. Volgens hem heeft het helemaal geen zin. Een storm en de boel is weer weggespoeld, zegt hij. Het is een raar gezicht als je zo gaat staan dat de zandpluim die uit de sleephopper komt precies het zicht op het schip blokkeert. Het lijkt alsof er een gijzer vanuit de zeebodem water omhoog spuit. Je hebt van die dingen, van die dagen dat alles misgaat. Steeds als ik mijn statief met camera heb ingesteld, draait het schip weer zo dat ik het te veel zie. Het is net of die stuurman me probeert te dollen. Tot 3 keer toe moet ik een paar honderd meter hollen met mijn apparatuur. Ik hou niet zo van bewegende objecten.
Nee, dat klopt.
Je houdt niet zo van bewegende objecten.
Nou ja, niet met het soort apparatuur waarmee ik werk. Want het is op statief en het is een groot beeldcamera wat je in moet stellen. Dus je kan niet snel even klik, klik, klik doen. Je bent zorgvuldig bezig met een compositie. En als er dan even snel iets verandert, dan moet je dus weer in actie komen. Dus in dit geval vind ik het... Dus ja, snel bewegende objecten is voor zo'n camera waarmee ik deze opdracht gefotografeerd heb niet prettig.
Maar vind je het dan echt jammer, want op de foto zie je dus de sleephopzuiger zie je nog in ieder geval wel in beeld.
Ja, een heel klein beetje.
Heel klein beetje, maar daarom is het juist mooi dat je weet waar het vandaan komt.
Ja, dat was mijn
of vind je dat die mislukt is nu?
Nou, ik vond het interessant om nog een heel klein beetje te zien, inderdaad. Dus dat je denkt van, hè, wat is dat? Maar... Het werd een soort abstract beeld doordat dat schip niet echt zichtbaar is. Dan denk je, wat is hier aan de hand? En je ziet dan nog wel meeuwen, die zitten ook om die wolk heen. Want er zitten waarschijnlijk allemaal schaaldiertjes in. Dus het is een soort lunch voor de meeuwen ook. Ja. Als je dat schip ziet met zo'n pluim, dat vond ik wat saaier eigenlijk. Ja. Dus als je niet ziet waar het vandaan komt, dan...
Is het spannender?
Vind ik het spannender, ja.
Is jouw afkeer van bewegende beelden ook dat je echt controle wil hebben? Dat je wil dat het precies is zoals jij het hebt bedacht? En dat alles wat beweegt verstoort de controle?
Dat kan je wel zeggen, ja.
Je bent een controlfreak.
Ik denk het. Ik denk het.
Is het. Als je alles onder controle wil hebben, wat waren dan de moeilijkste foto's om te maken?
Nou, bijvoorbeeld deze, denk ik. Ik dacht dat dit dan de moeilijkste was. Maar ja, in principe in een landschap ja, beweegt er niet veel. Hè? Tenzij er iemand op de horizon met een fiets inderdaad. Maar ja, hoe dichter bij het komt, hoe heftiger die bewegingen natuurlijk zichtbaar worden. Dus die sleephopperzager was eigenlijk het meest bewegende. En je hebt natuurlijk ook wel windmolens die je dan ziet draaien, maar dat is niet erg. Dat, ja. Ik heb ja, bewust voor gekozen om ja, niet veel mensen of beweging. Ja. Ik heb het vrij landschappelijk benaderd eigenlijk.
Laura van Dol, ken je die drang naar controle?
Ja, ik voelde al een bruggetje daar. Ja, nee, die ken ik zeker. Maar ik vind dan juist wat er gaat bewegen waar ik het niet wil, dat is natuurlijk altijd nog interessanter dan dat ik het had kunnen bedenken. Dus aan de ene kant wil ik dat alles netjes stil blijft staan, maar als het niet stil staat, dan ben ik heel erg dankbaar en blij. Omdat dat mijn fantasie meestal te boven gaat, wat er misgaat. Maar dat is misschien anders.
Maar dat is hier in beeld werkt het natuurlijk anders. Dus, ja.
Maar tegelijkertijd
gebeuren er ook dingen die ik niet had kunnen voorzien. Maar
en zijn die dan niet altijd interessant of mooi?
Die zijn vaak wel interessant, ja.
Ja, maar het drama natuurlijk van de strijd tegen het wassende water is dat dijken kunnen doorbreken.
Ja.
Hoe breng je dat nou in beeld?
Ja, het is eigenlijk niet echt voelbaar dat die dreiging zo groot is. Want als je op een dijk staat, dan denk je, nou, ik zie het nog niet doorbreken, of ik zie het nog niet zo ver komen dat we overspoeld worden hier. Maar het komt eigenlijk van alle kanten. Hè? Dus het komt ook, de bodem klinkt in. Er komt water uit het achterland, van de rivieren. Dus eigenlijk komt het van alle kanten. En als het dan één keer zover is dat er nood aan de man is, ben je meestal te laat als je inderdaad niet hebt ingegrepen.
Maar het moeilijke is dus dat het drama is van de dingen die je eigenlijk niet op de foto ziet. Het is namelijk op het moment dat ze doorbreken. Misschien kan je foto waarin je het wel probeert te beschrijven. Misschien kan jij beschrijven, Laura van Dolren.
Oh, het is een zelfportret in elk geval. Hij verhoudt zich tot de opdracht hier. Je ziet een.
Het is het diepste punt van Nederland, ja, ik zal je helpen.
Jij kan het beter, nou beschrijf jij hem zelf even.
Ja, dit is het diepste punt van Nederland. Het is 6 meter 47 beneden NAP. Dat is aan Capelle, dat is in Capelle aan de IJssel. En er staat een monument. En ik sta naast het monument een sigaretje te roken.
In een zwart t-shirt met een doodskop.
Met een doodskop erop,
en een flesje chocomel ernaast en een sigaret.
Klopt. Ja.
Dus het gaat allemaal over doodsdrang als je daar wil wonen.
Nou, God, ik
vond het
wel
grappig. Had je bewust dat t-shirt aangetrokken?
Ja, het lijkt mij wel leuk, hè? Dus het laagste punt, dus het nulpunt. Dood. Ik vond het wel. Ik doe normaal gesproken in vrijer werk wat ik doe, ben ik ook vaak wel bezig met zelfportret. En vandaar dat ik het leuk vond om mezelf ook in een van deze foto's te. Ja, neer te zetten eigenlijk. Ja.
En dus normaal, heb je je ooit beperkt gevoeld door deze opdracht? Heb je verlangd naar vrijer werk te maken?
Nee, want het is eigenlijk een hele nieuwe manier van werken. Omdat je dus via eigenlijk in een kader werkt van een opdracht. Dus je hebt je moet het afbakenen wat je wil gaan doen. En het is in zekere zin een beperking dat alles natuurlijk plaatsgebonden is.
Ja.
Maar het was voor mij ook een nieuwe manier om eens te kijken hoe werkt dit als je inderdaad zo structureel aan zoiets werkt. En ik vond het wel interessant. En ja, sowieso om heel Nederland.
Zijn jouw ideeën over de strijd tegen het wassende water veranderd?
Nou, ik heb natuurlijk nu veel meer informatie doorgenomen dan dat ik dat voorheen had.
Zijn je ideeën veranderd?
Ja, het is vooral een heel maatschappelijk diepgravend probleem. Iedere porie van Nederland heeft eigenlijk met water te maken. En Nederlanders vinden dat heel normaal. Hè, die zijn niet bang dat we onder de zeespiegel liggen. Maar ja, buitenlanders die hebben vaak zoiets van. Die snappen dat gewoon niet. En ik zie dat over alles wordt vergaderd. En worden politieke beslissingen overgenomen. En dat deel had ik, van tevoren zag ik dat niet.
Hoe breng je dat dan in beeld? Ik bedoel, want er wordt wel gezegd dat het Nederlandse politieke poldermodel, dat het eigenlijk voortkomt uit de gezamenlijke strijd tegen het wassende water.
Ja, ik heb één foto van staatssecretaris Huizinga gemaakt die een waterzuiveringsgebied opent in Hogeveen. Waardoor ze een voorrentje gooit, symbolisch in het water. En daar staan dan vlaggen omheen. En dat wordt een beetje gevierd met een soort, soort feestje aan de oever van een slootje. Ja. En daaraan kan je een beetje zien dat natuurlijk iedere zandkorrel die omgedraaid wordt, daar wordt van tevoren over vergaderd en gesproken. Dus,
Tegelijkertijd is ook dat wat je nog het beeld wat het oproept, is een soort beeld van een aangehard Nederland. Het is geordend, het is geregeld, er is over vergaderd, er is over gesproken, mm-hmm. Het is bedacht.
Dat is ook zo.
Dus is dat geruststellend? Is dat geruststellend? Van nou ja, als er zoveel over gepraat wordt, dan zal het met die stijging van de zeespiegel en met de dreiging die er vanuit gaat ook wel meevallen.
Ik denk dat het in zekere zin geruststellend is, omdat niemand echt bang is, laat maar zeggen. Dus,
jij bent ook niet bang geworden?
Ik ben er niet bang voor, nee. Eigenlijk.
Eigenlijk is voor buitenlanders denken, hoe ga je wonen onder 6,43 meter 43 onder
ANP? Die vinden dat heel eng.
Maar jij, NAP, maar jij zou zeggen, ik ga er ook zo wonen.
Ja, god, ik woon al 41 jaar in Nederland en ik heb nog nooit een overstroming meegemaakt. Dus het zal zo'n vaart niet lopen.
Laura van Dolron, ben jij bang voor overstromingen, voor de strijd? Ook niet. Niemand is bang. Maar wel mooie foto's. Ze zijn te zien in de expositie Het Wassende Water. Dat is tot 1 maart 2009 te zien in Huis Marseille, in het Museum voor Fotografie te Amsterdam. Straks na het nieuws en hier natuurlijk aan tafel zit Marnix Goossens, de fotograaf. Hartelijk dank voor uw komst naar Open Live. Straks na het nieuws van 8 uur hebben we gesprek met onze chef globalisering. En we hebben een debat over wat wij kunnen leren van de Chinese ontwikkelingshulp in Afrika. En we praten door met Laura van Dolron. Maar nu gaan we eerst luisteren naar het nieuws van 8 uur.
Acht uur, Onno Duivenede-Wit met het NOS-journaal. De Griekse hoofdstad Athene en de tweede stad Thessaloniki zijn verlamd door de redden die daar sinds zaterdag aan de gang zijn. Duizenden jongeren trekken brandstichtend en stenen gooiend door de steden. In Athene ging een warenhuis in vlammen op en ook de grote kerstboom bij het parlement werd in brand gestoken. De rellen begonnen zaterdagnacht nadat politieagenten een jongen van 15 hadden doodgeschoten. In Berlijn hebben Griekse jongeren het Griekse consulaat bezet. De Griekse regering zegt dat anarchisten de dood van de jongen gebruiken om onrust te stoken. Premier Karamanlis heeft opgeroepen tot kalmte en noemt de gebeurtenissen onaanvaardbaar. De politie in Frankrijk heeft 3 leden van de Baschische afscheidingsbeweging ETA gearresteerd. Onder hen is de vermoedelijke nieuwe militaire leider. De 3 zijn opgepakt in een dorp aan de voet van de Pyreneeën. Bij hun arrestatie hadden ze pistolen en valse documenten bij zich. De aanhouding van de vermoedelijke commandant is een nieuwe slag voor de ETA. Hij zou de 3e leider zijn in een jaar tijd die is opgepakt. Zijn voorganger werd een maand geleden ook al in Frankrijk gearresteerd. Het geweld in de Soedanese regio Darfur kost elke maand 5000 mensen het leven. Dat zegt de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Moreno Ocampo. Hij spreekt van volkenmoord door aanranding, verkrachting en uithongering. Er zijn volgens hem geen kapmessen en geweren meer nodig om volkenmoord te plegen. Moreno Campo gaat ervan uit dat het internationaal strafhof binnenkort met een arrestatiebevel komt tegen de Soedanese president Bashir. De hoofdaanklager zegt dat Bashir verantwoordelijk is voor de massamoord in Darfur. Dan het weer, wolkenvelden en tegen de ochtend in het noordwesten wat regen. Ook een enkele mistbank. In het binnenland hier en daar ligt de vorst. Morgen bewolkt en wat regen of natte sneeuw. Het wordt dan ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van Radio 5. Link. Oba Live. Presentatie Pieter Hilhorst.
Welkom terug bij Oba Live, vandaag verzorgd door Link. We komen live vanaf de 4e verdieping van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En u bent hier ook van harte welkom. Maar u kunt ons ook bekijken, ga daarvoor naar www.obalive.nl. Mijn hoofdgast vanavond is theatermaakster Laura van Dolron. Zij heeft nu het theaterexperiment Welk Stuk, waarin ze elke avond een acteur vraagt om te komen die niet weet wat hem te wachten staat. Omdat we in de Openbare Bibliotheek zitten, vragen we altijd aan onze hoofdgasten naar een boek. Bijvoorbeeld een politiek boek, wat belangrijk voor je is geweest. Wat voor boek heb jij gekozen?
Wat is de Wat van Dave Eggers heb ik pas gelezen. Dat vond ik heel erg mooi.
Wat is er zo mooi aan?
Nou, wat ik er leuk aan vond, was...
Waar gaat het over?
Het gaat over een jongetje in Soedan. Die wordt verdreven uit zijn dorp. En dan zo'n hele lange ellendige tocht met de Lost Boys. Dat, zo worden al die kinderen die uit die dorpen verdreven zijn genoemd. Die dan net klein en snel genoeg waren om weg te vluchten. En hij doet, een hele afschuwelijke lange tocht door de woestijn. Waarin hij dan denkt dat hij dan veilig wordt als hij de grens overgaat. Maar dat is natuurlijk gewoon nog een hele lange ellendige woestijn. En het boek wordt, het is geschreven door Dave Eggers. Die daarvoor vooral een soort van postmoderne, quirky, self-reflective literature schreef. En dat kun je ook merken aan het boek. Dat het een soort van iemand is die een heel politiek relevant thema aan heeft gepakt. Maar op een of andere manier is het een soort rare het is niet de meest voor de hand liggende schrijver om zo'n soort verhaal te schrijven. En daarom is dat verhaal heel sprankelend en grappig en interessant geworden. Dat heb je ook met. Ik vind dus dat Rachel Corrie bijvoorbeeld in mijn handen heel veilig is, omdat ik niet dat met heel veel pieteit en bijna een gebrek aan politieke engagement kan soms zo'n thema juist heel erg laten vlammen. Omdat je niet voorzichtig ben, omdat je niet boos bent of te verdrietig bent.
Te ernstig.
Ja, want Koos Terpstra had mij gevraagd om Rachel Corrie te spelen, want hij zei, als ik dat ga doen, dan word ik alleen maar zo woedend. Dan kan niemand meer mee. Dan ga ik alleen maar heel erg kwaad worden. En hij zei, jij gaat dat toch heel fris en vrolijk en naïef bijna aanpakken. En dat merk je bij dat Wat is de Wat ook. Dat die Dave Eggers echt, ja, op een of andere manier plezier heeft gehad met die jongen. Die heeft die jongen bestaat, de hoofdpersoon, die heeft hem heel lang geïnterviewd. En er zitten gewoon hele.
Wat zijn dingen die nu bij hem in het boek er wel in zitten en die bij iemand die er een ernstig verhaal of een ernstig traktaat van zou maken niet in zouden zitten?
Nou, wat ik je merkt dat hij. Hij laat bijvoorbeeld die jongen in een fitnessclub werken als hij helemaal in Amerika aangekomen is. En alleen dat beeld al, een soort van rare platte fitnessclub met zo'n jongen erin die daarvoor iets heel heilig krijgt, maar nu opeens op van die blauwe slofjes door een fitnessclub loopt. Dat vind ik een heel leuk soort raar linkje. En hij laat die jongen in zijn hoofd, want hij zit dan bij, dat vind ik ook geweldig, hij zit bij die fitnessclub, komen er dan mensen en die scannen hun pasje. En dan heeft hij een computer voor zich en daar ziet hij dan het hoofd van de persoon die net langsgekomen is. En dan gaat hij in zijn hoofd tegen dat hoofd op dat computerscherm vertellen wat hij in Soedan allemaal meegemaakt heeft. Dat is gewoon een heel grappig.
Een rare vervreemding.
Dus ja, en die mix van dat rare westerse met die, en die
met
jongen,
de fitnessclub, het summum van oppervlakkigheid.
Ja, precies. En dat hij daar dan achter zo'n computer zit te staren naar zo'n fotootje en dan die hele heftige verhalen van Soedan vertelt, vind ik heel mooi en ook grappig op een wrange manier. En wat er ook leuk aan is, ja, op een of andere manier lukt het om de jongen niet heilig te maken. Terwijl hij zo ongelooflijk, hij blijft dankbaar, hij blijft heel zuiver en heel spiritueel. Dus Dave Eggers heeft iets gedaan waardoor ik niet denk van, ja, ik geloof er geen reet van. En ja,
maar dat is het gevaar van op het moment beschrijven, dat hij alleen maar goed is en daarmee saai.
Ja, niet eens zozeer saai, maar dat was ook met die film Hunger laatst. Ik weet niet of je die gezien hebt. Maar dat was ook, dat is een heel politiek heftig thema. Maar je voelt daar ook nog een kunstenaar die op een of andere manier daar door geïnspireerd is geraakt. Dus je krijgt dan en de schoonheid van kunst en de schoonheid van de mensen die zich daartoe verhouden zien. Gecombineerd met dat thema. En daardoor komt zo'n thema beklijft dan bij mij meer. Misschien zou een ander zeggen, Dave Eggers had veel meer eruit moeten stappen en veel minder zijn schrijverstalent moeten tentoonspreiden. Maar ik vind dat juist heel interessant en prettig. Maar dat kan zijn omdat ik daar dan in kan vluchten, hoor. Dat kan denken, oh, mooi geschreven. Waardoor ik dat thema niet volledig tot me neem. Maar dat is een beetje.
Maar anders
wat
zou het misschien zijn dat als je alle ontberingen die hij doorstaat gewoon sec zou lezen, dan is het je te veel. Dan lees je.
Ja, en dat is dubbel. Want het wordt je nu namelijk ook op een andere manier te veel. Omdat je hem zo grappig, charmant en leuk vindt, wordt het je te veel op een andere manier dan inderdaad.
Hoe wordt het je te veel?
Ja, nou, vooral dat ik gewoon heel erg moest huilen toen het boek uit was. Omdat ik gewoon die jongen heel erg miste. Ik besloot ook gelijk, ik ga iets met hem maken. Dan kan ik hem in elk geval nog doen, alsof ik hem echt heb ontmoet.
Ga je dat doen?
Ja. Volgend jaar ga ik er iets mee doen.
Wat ga je ermee doen?
Nou, ik zit te twijfelen. Het lijkt me eigenlijk wel leuk om, want dit welk stuk, dat is nu een soort theatraal onderzoek. Maar ik wil dat wel, volgens mij kun je dat nog koppelen aan een soort interessante politieke inhoud misschien, waardoor dat soort van nog meer gaat werken. Het lijkt mij heel, want dit jongetje is natuurlijk een enorme speelbal van het lot, van de natuur, van de elementen, van autoriteiten overal. Dus ik zat te denken, misschien is het heel leuk dat je het speelbal van die dat die acteur een speelbal is, maar dat hij dat jongetje is of blijkt te zijn. Het zit heel,
het zit heel even in de voorstelling.
Ja.
Dat je moet voorstellen dat je een jongetje bent.
Ja, in Soedan. En dan voel je ook dat zo'n acteur opeens denkt, ja, maar ik zit, nee, maar dit is opeens een hele heftige grote politieke lading. En dat vind ik leuk om dat even te laten plaatsvinden. Maar ik kan me dus voorstellen.
Het lijkt me ook alsof de acteur, in ieder geval dat Dion Vinken zat te denken van, nou, moet ik dit nou echt gaan spelen?
Ja, maar dan wordt het immoreel acteren. Dat vind ik er heel interessant aan ook.
Word ik nou opeens enorm dat ik moe ben, dat ik uitgeput ben?
Ja, dat kan niet.
En dan zie je, ik bedoel, je ziet hem twijfelen van, moet ik dit gaan spelen, ja, of wordt het dan gênant?
Ja, dat vond ik wel leuk. Maar goed, dat is even een klein zijpaadje. Maar ik kan me dus voorstellen dat ik iets. En ik wil, maar ik kan me ook voorstellen, ik wil hem ook misschien combineren met. Spalding Gray heeft ooit een monoloog geschreven, Swimming to Cambodja. Die speelde in die film. Oh jee. Dan kom ik er vanavond in bed op. The Killing Fields. Mm-hmm. En die heeft een monoloog geschreven over hoe raar en immoreel het was dat ze waren, dat namen ze op in. Volgens mij in Cambodja echt. En dat zij in een soort heel raar beschermd wereldje in Cambodja zaten. Geen contact hadden met die cultuur. Maar wel een film aan het maken waren die zei dat je contact moest maken met die cultuur. Terwijl ze dat zelf niet aan het doen waren in hun trailers. En die man heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En ik zit te denken om hem misschien tegenover dat jongetje te zetten. Die dat jongetje dat hele boek gaat over willen leven. Gewoon willen blijven leven. En het lijkt me heel mooi als die twee elkaar ontmoeten. Want dat jongetje, wat ik ook leuk vind, dat verhaal van die Lost Boys, dat wil ook allerlei Hollywood mensen willen dat gelijk hebben. En die jongens leren ook hoe ze dat verhaal zo dramatisch mogelijk kunnen vertellen, zodat ze geld krijgen en zodat ze hulp krijgen. En hij weet op een gegeven moment, weet die jongen zelf ook niet meer of hij nou echt iemand door een leeuw op heeft zien eten. Of dat,
of dat hij dat verzonnen heeft.
En dat vind ik heel spannend, zo raar.
Net had je het over immoreel acteren. En je zei bij die Killing Fields, is dat ook niet immoreel over dat ze zelf zeggen, je moet je verhouden tot de cultuur, dat ze het zelf niet doen. Is dat voor jou een belangrijk thema? Immoraliteit en hypocrisie?
Ja, nou, ik vind het gewoon heel spannend waar kunst over dat soort grenzen gaat of op dat soort grenzen zit. Ik heb ook Lieg ik soms gemaakt, die gaat nog spelen in januari. En dat gaat over mensen in Texas die ja, dat is een heel zijpad. Heb ik daar tijd voor?
Dat doen we straks.
Geen
maar,
tijd.
Nee, maar nog even over.
Ja,
dat,
nee, die
over
immoraliteit van kunst vind ik een heel interessant gebied. En ik vind. Ik ben zelf toevallig een kunstenaar, dus ik vraag me bij mijn vak af in hoeverre ik over grenzen ga. Maar ik hoop dat degene die in het publiek zit, dat doet bij zijn eigen vak. Ja. Dus het is. Ik vind dat sowieso interessant van. Wanneer ben je een goed mens? Omdat andere mensen zien dat je een goed mens bent. Wanneer komt het vanuit jezelf? Is het überhaupt erg dat je wil dat er een schouderklop komt als je iets goeds hebt gedaan? Weet je, dat soort
en?
Van.
Is het erg?
Nee, ik vind dat niet zo erg. Nee.
Het gaat.
Nee, dat is een beetje.
Je bedoelingen hoeven niet zuiver te zijn.
Nou, ik weet niet of het überhaupt kan. Het is wel altijd interessant om het je te blijven afvragen. En ik heb daar steeds weer andere antwoorden op ook. Dus die antwoorden zelf. Die zijn, zodra ik een antwoord geformuleerd heb, verandert de realiteit en wordt dat antwoord ook weer anders, zeg maar.
Heb jij dat altijd, dat als je een boek leest, dat je het heel mooi vindt en zegt, nou moet ik er wat mee doen?
Nou, als ik echt een personage heel erg ga missen, zoals Toro uit Walden, die vond ik ook zo leuk, daar wilde ik gewoon nog meer tijd mee doorbrengen. Of Lars van Trier. Dus dat is namelijk het grappige. Ik heb iets over Lars van Trier gemaakt en ik praat echt over hem alsof ik hem heel goed ken. Maar dat komt omdat ik 2 maanden met hem in een repetitieruimte heb gezeten. Dus het is wel een manier voor mij, nou, wat je kan hebben als je een boek uit hebt, dat je het gelijk weer wil beginnen bij pagina 1. Ik neem dan voor om een voorstelling daarmee
te
maken.
Dus je gaat een voorstelling maken van wat is de wat om de hoofdpersoon nog langer bij te houden.
Ja, en dat, maar dat ik dat, het kan zijn dat ik dat ga thematiseren. Dat die hoofdpersoon me er daarop aanspreekt.
Het verlangen om hem bij te houden. Dat
hij
dat
zegt, je wil helemaal niet iets over mij vertellen. Je wil gewoon dat ik een goede vriend van je ben. Je hebt genoeg, weet je, zoiets kan ik me voorstellen. Ja. Maar goed,
en gaat het ook over dat je zegt van ja, het gaat helemaal niet om mijn leed of je gebruikt mijn leed? Dat is natuurlijk.
Nou, dat zou ook kunnen. Van je wil nu een mooie sier maken door mijn verhaal te vertellen. Maar het lijkt mij wel leuk, want het is wel echt zo'n verhaal wat ook echt ver van je bed is. En het is ook, ja, zo'n kind, daar gaat iedereen gaat natuurlijk zeggen dat hij voor dat kind is. In die zin was Rachel Corrie iets ingewikkelder. Omdat je daar ook van kon zeggen, het is eigenlijk gewoon een bourgeois tiener die ook op paardrijden had kunnen gaan, maar ze gaat nu naar de gaasstrook. Met zo'n jongetje van 6, die door zo'n woestijn shockt, ja, daar zit natuurlijk geen wrijving. Dat is gewoon, gaat iedereen huilen, zo'n beetje.
Je blijft hier nog tot 9 uur aan tafel zitten als hoofdgast. Lara van Dolron. Thierry Goossens, de auteur van de roman Vreeland en muziekrecensent, voorspelde dat ze volgend jaar op Pinkpop zullen staan. Hier gaan ze opnieuw spelen. First Floor en Vladimir Spiziak. En zij spelen het nummer dat hier ergens tussen mijn papieren ligt. En dat ga ik opzoeken en dat gaan we dan zo zien. En ik heb nog 1 vraag aan Lara van Dolron. Want we hebben ook een boeklegger. En dat gaan wij op het boek What's the What van Dave Eggers leggen. En jij moet even zeggen waarom je vindt dat mensen dit boek moeten lezen. Dan mag je dat opschrijven. Dan ga ik na de muziek vragen aan jou wat je hebt opgeschreven. We gaan luisteren naar First Floor.
Heb je een pennetje?
Thinking of a day, there will be no borders, no yours, no mine. We go out to play, I wouldn't mind to lose, and the sun will shine. There has to be a place where shadows of a wall, just you and me. Trust me and you'll know, no need to be afraid, you can take my hand. Together we will grow, get a little closer, we'll understand. There has to be a place where we'll be free. There is no right or wrong between us. Joy will heal us, soul to soul. No matter catch you if you fall. Thinking of a day, there will be no borders, no yours, no mine. And we'll go out to play, I wouldn't mind to lose, and the sun will shine. To be a place where we'll be free. There is no right or wrong, just you and me. Yeah. There has to be a place where. Shadows on the wall, just you and me.
First Floor en Vladimir Spiziak. Deze speelde het nummer A Day, waarvan de tekst is geschreven door Jasmin Kedar. Lara van Dolron, voor de muziek vroeg ik je om te vragen wat voor tip je hebt voor mensen die dat boek van Dave Eggers, What's the What, willen gaan lezen. Wat heb je opgeschreven?
Omdat ik geloof dat Atjak Deng de hoofdpersoon iemand is die je moet ontmoeten om hem nooit meer te vergeten.
Dankjewel.
Chef Globalisering.
Welkom Evert Nieuwenhuis, onze chef Globalisering. De hele dag ben je bezig geweest met globalisering. Je hebt een seminar meegemaakt met Herman Wijfels. Waar ging het over?
Herman Wijfels was er ook inderdaad. Het was een congres over globalisering van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En een beetje chef globalisering wordt dan uitgenodigd. En daar was ik dan ook. En nou ja, goed, jij kent die dat soort seminars ook wel, eigenlijk is het gewoon rete saai. Zit daar echt toe Den Haag was er, om het zo maar te zeggen. Dus alle topambtenaren en onderzoekers en de minister was er ook. En allemaal oud-politici.
Maar is dat een soort Dijkstal, bijscholingscursus globalisering voor al die politici?
Het is, de globalisering was het thema. Het heette een mooie titel wel. Saving Globalization from its Cheerleaders. Dus... globalisering redden van degene die er nou juist heel erg voor pleiten. Nou, ik vond het een mooi gevonden formulering. Maar, en het is een beetje om te laten zien waar de WRR dan allemaal mee bezig is. En een soort, ik krijg ook mooie mapjes mee en boekjes wat ze doen en zo. En dan hebben ze
maar
daar,
heb je er nog iets van opgestoken?
Er waren twee interessante sprekers. Maar die hadden redelijk interessante lezingen. Maar op een gegeven moment kwam Herman Wijfels daar dus. En Wijfels is de eminence grise van de Nederlandse politiek. Hij heeft het kabinet in elkaar gesmeed. En was ook de oud-bewindvoerder van de Wereldbank. En die begon daar met een heel verhaal over duurzaamheid en dat we veel te veel consumeren en dat het anders moet en dat het roer radicaal om moet en dat dat nog te weinig gebeurt en te weinig besef is. Dat arme landen eigenlijk nauwelijks iets te zeggen hebben over hun eigen ontwikkelingsleid. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En eigenlijk sukkelde ik al een beetje in slaap, want dat zijn dingen die een beetje mensen die voorop lopen al 5 jaar roepen en dus toen ik merkte dat hij zo'n beetje klaar was, pakte ik mijn spullen en ging ik weg. Ik dacht van, eigenlijk toch een beetje zonde van zo'n dag. Maar toen, naar de trein liep, toen heb ik toch maar even de redactrice van dit programma gebeld. En van, we moeten iets andere onderwerpen bespreken. Want eigenlijk is het wel heel interessant dat die Wijfels, die dus namens Nederland, of Nederland vertegenwoordigde binnen de Wereldbank. En Nederland is een redelijk belangrijk speler binnen de Wereldbank. Zulke progressieve en eigenlijk linker verhaal, link in de zin van omroep link. Linker verhalen vertelt. En aan de ene kant denk je van, dit weet toch al 5 jaar en wat is het nou zo?
Maar blijkbaar heeft hij dat ook in de praktijk gebracht bij de Wereldbank?
Dat was eigenlijk ook wel een van mijn vragen. Want ik word ook altijd als oudere heren, die met pensioen gaan, Lubbers is er ook zo een, dan hebben ze jarenlang aan het roer gestaan en Wijfels bij de Rabobank en heeft half Nederland aan de hypotheek geholpen en consumeren en meer. En dan, dan worden ze ouder en dan ineens zien ze het licht en is duurzaamheid heel belangrijk. En dan word ik toch.
Maar het is eigenlijk een soort, het is sentimenteel gepraat van een oude man?
Ik ben nog steeds vertwijfeld of ik nou blij of niet blij moet zijn. En ik ben blij dat een man als Wijfels in zo'n zaal met allemaal van die mensen die ook een beetje zaten te dutten, toch dat soort eigenlijk progressieve en linke dingen vertelt. En aan de andere kant dacht ik ook van, wat heb ik daar nou de afgelopen 5 jaar dan, of 4 jaar, zat hij er precies van je gezien. En hij heeft Wolfowitz eruit gewerkt. Of tenminste, dat zeg ik nu even heel kort door de bocht, maar daar had hij toch wel een belangrijke rol in. Wolfowitz was de directeur en de architect van de oorlog in Irak. En die man die zat daar helemaal op de verkeerde plek. En die had toen ook nog eens met geld lopen sjoemelen. Maar goed, daar had
dat
hij
wel... Dat is een zijspoor.
Maar dat heeft hij dan toch wel op zich genomen. Maar verder hebben we daar niet zo heel erg veel van gezien. Maar kennelijk is dat dus, vond ik het dan toch interessant, terwijl ik eigenlijk geen enkele nieuwe gedachte heb gehoord. Ja. Dat iemand die dus zo diep in de Wereldbank zit en zo diep in de Nederlandse politiek zit, dat soort ideeën toch heeft.
Ja, en misschien, en dan is eigenlijk de vervolgvraag, want als hij die ideeën heeft, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dat binnen de Wereldbank dan enigszins vorm te geven?
Dat gaat volgens mij echt extreem stroperig. En heel langzaam en heel moeilijk. Maar het is wel belangrijk dat iemand dat aankaart en dat blijft roepen. En dan zeker ook, want ook iemand die min of meer, hij was niet neutraal, maar hoe zeg, een beetje van onbesproken gedrag. Iedereen die luistert naar hem, ook andere landen, zeg maar. Omdat hij heeft een soort aura van een rustige overtuiging, et cetera. En dan is het toch wel belangrijk als er gezegd wordt al 10 jaar lang horen we dat arme landen meer te zeggen moeten hebben over hun eigen ontwikkelingspad. En de Wereldbank is een van de grootste financiële instellingen in de wereld die arme landen daarbij helpt. Of probeert te helpen. En dat iemand dan steeds van, maar die arme landen hebben nog steeds niet veel daarover te zeggen. En dan dat geluid gehoord wordt binnen de Wereldbank, dat is dan toch wel weer goed. Maar wat hij daar concreet aan kan doen, ook weer niet zo heel veel. Want Nederland is natuurlijk een relatief kleine speler. En er zitten daar heel veel andere landen om de tafel. En daar moet je ook weer niet al te hoog gespannen verwachtingen.
Dus het was niet zozeer verbazingwekkend wat er gezegd werd, als wel dat eigenlijk iemand die zo'n hoge functie bij de Wereldbank heeft, het ook zegt.
Ja, en dat je, ja. En dingen die
eigenlijk
wij
precies de dingen zegt die jij hier elke week in de uitzending zegt.
Dat wil ik niet zeggen, maar wel zeg dingen die Omroep Link of andere, maar al heel lang inderdaad zeggen, dat je dat op een gegeven moment dan toch hoort van,
Dus je gaat hem bellen? Om te vragen, wat hebt u nou eigenlijk precies ermee gedaan?
Ja, wat is
afgelopen
nou...
Afgelopen vijf jaar.
Ja, dat was, ja, was
en dan
zo...
kom je volgende week verslag van uitbrengen.
Dat zou wel een goede... Ja, misschien moet ik dat maar eens doen, ja. Van, ik hoorde dat zo mooi vertellen. En, wat, en hoe werkt dat nou om dat in de praktijk te brengen? Ja. Ja.
Dat wordt vervolgd. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Nederland scoort hoog op de Index Commitment to Development.
Ja, dat gaat over ontwikkelingssamenwerking. En elk jaar brengt...
Wat is dit voor index?
Ja, Center for Global Development, een Amerikaans onderzoeksinstituut. En toch zeker niet de minste in de wereld als het gebied over ontwikkelingshulp gaat. En onafhankelijk instituut. Hoewel, ze hebben ongeveer heel veel mensen verloren aan... verloren, dus aanhalingstekens, aan de nieuwe regering van Obama. Daar is ze dus toch wel een beetje progressief. Maar goed, die hebben een index over ontwikkelingshulp. En het uitgangspunt daarbij, en dat is eigenlijk heel goed en ook heel belangrijk... is dat hulp niet alleen om geld gaat, maar ook over allerlei andere beleidsterreinen... die belangrijk zijn om ontwikkeling in arme landen op gang te brengen.
Dus je moet niet alleen ontwikkelingshulp geven... maar ook zorgen dat de grenzen openstaan voor goederen uit
Afrika. Ze hebben het over handel, dus dat is goederen uit Afrika. Investeringen, en dat je die op een goede manier doet. Migratie, milieu, veiligheid, technologie. Dat zijn de thema's waar zij dan op kijken.
En hoe scoort Nederland?
Nou, Nederland scoort echt dus... Nou ja, het staat dus op nummer 1. Volgens mij staan ze dat, als ik me niet vergis, sinds 2003. Maar in ieder geval jaren achter elkaar. En, maar dus Nederland is het beste jongetje van de klas... En ze halen een mager 6,7. Dat is dan toch wel weer jammer.
Dus het is van de ene, dus het beste jongetje haalt de 6,7. De rest is, wie scoort er allemaal onvoldoende?
En dan onvoldoende, ja. Dus vanaf... Kijk, heb ik ze hier allemaal? Nee, ik heb ze hier niet allemaal. Een ander papiertje. Nou ja, de VS staat op 17 aan mijn hoofd, geloof ik. Nou, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken. Die staan de eerste top 4. En dat verschilt ook nauwelijks, moet ik zeggen, hoor. Nederland doet dan net iets beter. En helemaal onderaan staat Zuid-Korea, interessant genoeg. En dan komt Japan, dus nu ga ik van onder naar boven. Italië, Griekenland, Zwitserland, et cetera. En Verenigde Staten staan is dus de 1, 2, 3, 4, 5 na slechtste.
En wat...
Maar ja, Nederland heeft dat ook gewoon gekocht eigenlijk. Als je dan kijkt hoe ze die score opgebouwd is... dan scoren we heel hoog op hulp. Omdat wij 0,73% van ons inkomen aan hulp geven. Maar op handel, investeringen, migratie, milieu, veiligheid, technologie... doen we het eigenlijk gewoon nauwelijks beter dan de middenmoot. We zitten gewoon in de middenmoot.
Dus vanwege die hulp staan we hoog.
We geven gewoon heel veel geld. En al die andere
nou staat
dingen...
die hulp heel erg ter discussie in Nederland.
Ja.
Bijvoorbeeld door de VVD, die zegt er wordt veel te veel geld gegeven. Waarom moeten we het beste jongens van de klas zijn? Is dit de laatste keer dat Nederland op één staat?
Nee, want zij vinden dat Nederland, de Nederlandse hulp heel goed is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, echt alle journalisten werden ook uitgenodigd om bij de presentatie van dit rapport aanwezig te zijn. Want zij zien het toch echt als een steun in de rug. Nee, zij zeggen dat de hulp die Nederland geeft vrij goed is.
En dat wat is er ook goed aan de Nederlandse hulp?
Nou, ze zeggen dus dat er veel geld heen gaat, maar dat het ook een selectief karakter heeft, zoals zij zegt. Een groot deel van de hulp gaat aan arme ontvangers met betrekkelijk democratische regeringen. Dat vind ik trouwens iets waar je op kan afdingen, maar daar kunnen we het zo over hebben. We hebben een regime waarbij het fiscaal aantrekkelijk is om als privaatpersoon geld te geven. Dat vinden ze ook heel goed. Ze verhinderen, en daar komt echt een prachtig woord, projectproliferatie. Dat betekent dat je heel veel kleine hulpprojectjes hebt in plaats van een paar grote. En wat doen we nog meer goed? Dat er heel weinig gekoppeld
maar
is.
Hoe verhoudt dit zich nou tot de discussie die afgelopen maanden en eigenlijk al jaren gevoerd wordt over de effectiviteit van ontwikkelingshulp? Waarin
gunstig,
mensen zeggen, het is fijn dat die hulp selectief is, maar helpt het ook?
Ja, nou, nee, daar laat
dit rapport zich
nee, daar laat zich niet echt over uit. Behalve dat zij dus, zeg maar, van nou, wij vinden als hulp hieraan voldoet dat het dan goed is. En dan zeggen ze, dan doet Nederland daar goed aan. Het scoort daar dus goed in.
Maar ook dit rapport zegt niet, daardoor is inderdaad de armoede zoveel verminderd. Of dat is hulp die ook inderdaad...
Nee. Nee, daar hebben ze, dat is impliciet in die criteria dat ze zeggen... als je hulp niet koppelt, hè, dus dat je krijgt hulpgeld... maar je moet het besteden in het land van herkomst, waar het geld vandaan komt... Nou ja, dat vinden zij dan slecht, maar dat dan ook tot betere hulp lijkt als je dat niet doet... dat laat ze even buiten beschouwing.
Maar is het een rapport ook wel... wat de VVD, de pleitbezorger zijn... en ook de PVV die pleitbezorger zijn om te bezuinigen op ontwikkelingshulp... speelt dat hier in de kaart, omdat ze hier laten zien... Nee. Ja, we zijn het beste jongetje van de klas... Dus het kan wel wat minder?
Nee, juist niet. Want dit respectabele instituut zegt dat Nederland de kwaliteit van de hulp nou juist zo goed is. Dus we geven veel, maar het is ook nog eens goed. Maar dat is ook wel een beetje discutabel. Want bijvoorbeeld een van de criteria waar zij van, je krijgt extra punten als je hulp geeft aan arme, relatief niet corrupte ontvangers.
En relatief krijgt... niet corrupt. Ja. Wat een geweldige term is dat. Relatief niet corrupt. Dus dat is eigenlijk flink corrupt.
Ten opzichte van andere landen, arme landen, niet heel erg corrupt. Nee, maar kijk, de wereld is natuurlijk veel corrupter dan Nederland. Daar kan ik niks aan. Hoewel Nederland ook weer vrij hoog scoort op landen die graag corruptie geven. Die omkopingen doen, inderdaad. Ja. Maar dat is het mooist. Arme landen die wel democratisch geregeerd worden en die gaan steunen. Maar het is natuurlijk, eigenlijk zou het veel mooier zijn als wij iets gevonden hadden om effectieve hulp te hebben die je geeft aan arme landen die nou juist wel corrupt zijn. Want dat is natuurlijk het moeilijkste. Dat is de moeilijkste categorie. En als je daar iets voor kan verzinnen, dan zou ik juist heel veel punten geven. Maar zij doen het precies andersom. Dus de brave, arme kindjes van de klas, als je daar veel geld aan geeft.
We hebben al een opdracht voor jou. Jij gaat Herman Wijfels vragen over wat hij nou bij de Wereldbank heeft gedaan. Dit is een opdracht voor de luisteraars. Van, bedenk iets voor hoe je nou arme, corrupte landen kan helpen.
Ik heb wel een idee. Ik dacht eigenlijk dat ik die ga vertellen, maar dan vertel ik die maar niet. Hè?
Doe je die volgende week?
Ja, doe ik die weer volgende week.
Oh, doe maar wel. Ja, doe maar wel.
Toch weer wel? Ja.
Doe maar wel.
Nou, wat een heel mooie manier is om hulp te geven, is dat je bijvoorbeeld mensen vouchers geeft. Dus je zegt, wij willen, weet ik veel, 1 miljard. Nederland geeft iets van bijna 5 miljard, geloof ik. Maar je geeft, of 4,5. En zegt, nou, wij willen 10 miljoen aan Rwanda geven. Aan deze regio. En jullie mogen bepalen hoe je dat gaat doen. Dus je krijgt een voucher voor 10 miljoen. Maar er zijn heel veel andere hulporganisaties die dat ook, die streek in Rwanda of welk land dan ook willen helpen. En de een wil wegen bouwen, en de ander wil ziekenhuizen, en de ander wil scholing, en de derde wil, nou ja, verzin het maar. En dan mogen die mensen zelf kiezen aan wie ze die voucher geven. En op dat moment ontstaat er dus concurrentie tussen die hulporganisaties, die dan dus hun best moeten doen om het juiste idee uit te voeren, in plaats van dat wij zeggen, nee, dit is het beste idee. Oh, je vindt het niet zo'n goed idee? Nou, dan gaan we naar een andere regio. En dan zegt die regio natuurlijk, nou ja, goed, kom dan toch maar hier, want ja, anders is dat geld weg.
Dus je wil stemrecht geven voor de mensen voor wie de hulp bedoeld is.
Ja, dat zou toch een prachtig,
prachtig idee.
Manier,
laatste onderwerp, vandaag is er, of deze week,
vorige week een
verdrag om de clusterbom uit te bannen.
Ja. Ruim 100 landen hebben het getekend. De wereld heeft zo'n rond de 190 landen. Hangt een beetje vanaf hoe je het telt. Maar en ongeveer 100 daarvan hebben het ondertekend.
En betekent dat het einde van de clusterbom?
Nee, nog niet. Want heel veel grote landen, waaronder de Verenigde Staten en wie waren het nog meer? Israël ook niet. En, nou ja,
dus eigenlijk alle landen Rusland, die het niet gebruiken. Hebben het ondertekend. En alle landen die het gebruiken nog niet.
Ja. En toch is het goed nieuws.
Waarom?
Nou, waarom het zo mooi is? Omdat het een soort nieuw soort van diplomatie is, zou ik haast willen zeggen, wordt ook wel civil diplomacy gezien. Dezelfde manier waarop de landmijn ook steeds meer in discrediet raakt. En dat is dat je als een kleine groep landen zegt, oké, we hebben alle wind tegen en heel veel landen willen niet meedoen. Maar heel veel burgers steunen ons wel en daarom gaan we toch doorzetten. En ook al hebben we maar 5 mensen die tekenen, langzaam groeit het uit tot iets onvermijdelijks. En nu is bijvoorbeeld een nieuwe president in de Verenigde Staten.
En die zal misschien ook gedwongen voelen.
Gedwongen voelen van iedereen heeft dit ondertekend. En op een gegeven moment moeten ze dat ook wel doen. En dat toch doorzetten.
Hoe lang denk je dat het nog duurt dan? Voordat het einde van de clusterbom in zicht is?
Nee, dat kan wel 5 jaar duren of 10 jaar. Dat kan natuurlijk gewoon lang duren. Maar het mooie vind ik dat je gewoon begint. En dat je dus, en vooral ook samenwerkt met allerlei burgerorganisaties, met lokale NGO's. En het gewoon gaat beginnen. En daar is die landmijn, degene die daar heel erg achter die campagne zat van die landmijnen, die heeft dan ook Nobelprijs voor de vrede gekregen. Ik ben de naam even kwijt, maar dat was een Canadese mevrouw.
En zoiets vergelijkbaar zie je hier ook gebeuren.
Ja, ik zie dat op een gegeven moment wel gebeuren. Omdat op een gegeven moment zijn landen zo geïsoleerd dat je dan wel moet. En in mei is het getekend. En toen is onder andere het Verenigd Koninkrijk gewoon omgegaan. Terwijl zij juist veel clusterbommen hebben. En ook een dik vriendje van de Verenigde Staten zijn. Die zegt van nee.
Dus dat zij omgegaan zijn, is heel veelzeggend.
Ja. En Nederland heeft ook getekend. Maar Nederland heeft ook clusterbommen. En heeft ze nog in Afghanistan gebruikt. En ook in Servië gebruikt. En die hebben het nu ook ondertekend. En wij mogen ze dus niet meer gebruiken. Nou, dat is toch winst.
Dankjewel, Evert Nieuwenhuis. Dan gaan we nu luisteren naar muziek van First Floor en Vladimir Spiziak. En zij spelen het nummer Comfortably in Love.
Waking up with the sun in my heart, it's you that makes me warm, making me dizzy from the start. Your love is like a storm, I'm rushing through my soul, I'm simple and it's true. I have never been in love the way I am with you. Comfortably in love. Comfortably in love. If I get lost in a stormy sea, then please just try to find me. And if you hear the rain in your head, I will listen and get you back. It's not easy, but it's a fact. Up with the sun in my heart, comfortably in love.
China's economische en culturele invloed in Afrika neemt toe. Op sommige plaatsen worden buitenlanders inmiddels verwelkomd met ni hao in plaats van met hello. Vaak wordt geklaagd dat de Chinese investeringen geen rekening houden met milieu en mensenrechten. Maar de vraag is dan, doet het Westen het zoveel beter? We spreken hierover met Ton Dietz, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. En Huub Schelen van ontwikkelingsorganisatie Both Ends. En ook met onze hoofdgast Laura van Dolron. Ton Dietz, als je in Afrika loopt, wat merk je dan van die Chinese invloed?
De meeste wat je ziet is ontzettend veel Chinese handelaren. Op allerlei plekken waar ze 10, 20 jaar geleden gewoon niet waren.
En waar handelen ze dan in?
Van alles. Allerlei kleine zaakjes. Ze zijn kleine winkeltjes. Allerlei workshops zijn er in Chinese handen. En in bepaalde landen hebben ze de rol helemaal overgenomen van wat vroeger de Indiërs waren.
Dus dat betekent dat zij gewoon mensen die daar een bedrijfje hebben. Dat is niet de grote wegen die worden aangelegd.
Als je in bepaalde streken bent waar dat gebeurd is, dan valt het natuurlijk op.
Ja.
Maar als je in de steden bent, in veel Afrikaanse landen, dan struikel je inmiddels over de Chinese immigranten.
En hoe zijn die Chinese handelaren daar gekomen?
De laatste 10 jaar voor een belangrijk deel gestimuleerd door het belang wat China hecht aan Afrika. Ook wel veel mensen op eigen gezag, eigen initiatief die naartoe gegaan zijn. Voor een deel in het verlengde van de Chinese eerdere activiteit in Afrika zijn mensen gewoon gebleven. Mm-hmm. En ik denk dat veel Chinezen met een soort ondernemerszin, zoals we die kennen van de Hongkong-Chinezen en de Singapore-Chinezen, inmiddels Afrika ontdekt hebben.
In welke Afrikaanse landen zie je de meeste invloed van China? Of van Chinezen?
Zuid-Afrika, heel nadrukkelijk. Nigeria is erg aan toenemen. En verder de landen met veel grondstoffen. Angola, Algerije, landen als Ghana. Zimbabwe zitten veel Chinezen.
Is het zo dat omdat u Zimbabwe noemt, dat landen waar eigenlijk westerse landen liever of minder zaken mee doen, dat dan braakterrein is voor Chinezen?
Voor een deel kan je dat zeggen. Voor een deel is China in het gat gesprongen wat westerse landen vooral in de zin van de hulp hebben laten liggen. Angola is een groot voorbeeld natuurlijk. Nigeria is een voorbeeld. Maar het is inmiddels breed. Als je kijkt waar Chinezen allemaal zitten en actief zijn, dan praat je over heel veel Afrikaanse landen.
Huub Schelen, is China vooral daarheen gegaan om zijn toevoer van grondstoffen veilig te stellen?
Ja, ik denk dat dat de belangrijkste reden is. China heeft natuurlijk een enorme honger naar energie, naar grondstoffen. Goedkope arbeidskracht hebben ze zelf al. Die exporteren ze nu naar Afrika voor een gedeelte. Ja, en je ziet dat ze vooral naar landen gaan waar wat te halen valt natuurlijk voor hun.
Hoe creëren ze toegang?
Ik denk dat ze het redelijk simpel doen. Ze gaan naar landen toe waarvan ze denken, jullie hebben iets wat wij willen hebben. En wat willen jullie daarvoor terug van ons? Is dat weg? Is dat een haven? Wat is er nodig om die dingen te kunnen exporteren? Wij betalen daarvoor. Dus ik denk dat het op een hele simpele handelsbasis begint.
U wil wat, ik wil wat. Voor wat hoort wat.
Ja.
Dat klinkt heel logisch.
Ja. Ik denk dat veel Afrikanen daar zo ook naar kijken. Die zijn in veel gevallen de hypocrisie echt beu vanuit het Westen.
Wat is er dan zo hypocriet aan de Westerse houding?
Dat het aan de ene kant wordt er via ontwikkelingshulp allerlei moois beloofd en allerlei verwachtingen gewekt. En aan de andere kant lopen de Afrikanen aan tegen allerlei barrières. Hebben ze te maken
met... Wat voor barrières?
Handelsbarrières, barrières over de type goederen wat ze wel mogen exporteren, wat ze niet mogen exporteren. Allerlei zaken die ook een rol spelen bij Afrikaanse toegang tot echt de lucratieve markten.
Huub Schelen, is het dan zo dat de Chinezen eerlijker zijn? Dat ze gewoon zeggen, ja, wij komen helemaal niet om je te helpen. Wij komen gewoon om je land leeg te roven.
Nou, ik weet niet of je moet zeggen dat de Chinezen eerlijker zijn. Maar we hadden het net, even had het gehad van, je moet eigenlijk die landen een foutje geven waarmee ze zelf kunnen shoppen. Waar ze dat het beste vinden. En dat is in feite wat er nu gebeurt natuurlijk.
Hoe gebeurt dat
dan? Ze kunnen
dan
krijgen van de Europese Unie misschien, van hulpfondsen. En ze kunnen ook naar China toe. En wat je ziet is dat een hele hoop van die landen, die gaan naar China toe.
Maar geeft China ook hulp of is het gewoon handel?
China geeft soms hulp, maar het is in principe meestal gebaseerd op handel. Zij hebben gewoon producten nodig. Of ze willen Afrika helpen om zeg maar exportfaciliteiten te bouwen of op te bouwen. En ze doen ook wel een hulp. Er worden ook wel ziekenhuizen, schooltjes, andere dingen gebouwd. Maar ik denk dat dat wat meer voor de goodwill is dan zeg maar, dat het lijkt op de traditionele ontwikkelingshulp zoals die vanuit Europa gegeven wordt.
Is de Europese ontwikkelingshulp niet gericht op het zekerstellen van de toevoer van grondstoffen?
Ik denk dat hij daarvoor een gedeelte opgericht is, maar op een iets andere manier, iets ingewikkelder. En hij is natuurlijk heel erg gericht op Europese bedrijven.
De Europese bedrijven doen dat? Dus zeggen...
Nee, de Europese bedrijven die zeg maar, worden natuurlijk gesteund met behulp van die ontwikkelingshulp. Ik zag onlangs een project, dat was dan voor een bananenplantage. Daar werd beschreven van, er worden nu alleen maar knollen verbouwd. En die mensen die zijn zo gelukkig. De dorpsouds heeft ook akkoord gegeven. En nu kunnen we daar gewoon een plantage beginnen. Dan kunnen ze die bananen exporteren naar Europa. Want er zit een groot Europees bananenbedrijf achter. En dan kunnen die mensen tenminste weer gelegenheid hebben en een inkomen. Maar ze zegt niet bij dat waarschijnlijk nu die vrouwen daar gewoon knollen verbouwen waarvan ze kunnen leven. Dat als er een exportplantage komt, dat er voornamelijk mannen zullen zijn die tussen de pesticiden rond mogen lopen. Dat de vrouwen misschien wat mogen inpakken. Maar dat ze dus hun eigen voedsel niet meer kunnen verbouwen.
Dat is hypocriet.
Nou, het is vooral goed voor het bedrijf wat natuurlijk die bananen gaat exporteren hier naartoe. Maar of het voor de mensen lokaal inderdaad het beste is.
En zou een Chinees bedrijf dat anders doen? Zou een Chinees bedrijf dat anders doen?
Ik denk dat, zeg maar, een Chinees is niet zo geïnteresseerd om bananenplantage in Afrika te ondersteunen voor zover je weet.
Maar waar zijn ze wel in geïnteresseerd?
Grondstoffen. Dus ertsen, energie. China is in ontzettend veel landen, bijna zo'n 40 landen in de wereld. Zijn ze bezig om een stuk of 100 megadammen te bouwen voor het opwekken van energie. Al dan niet om lokaal etsen te kunnen bewerken of andere dingen te kunnen doen.
Wat zouden we van China kunnen leren?
Dat als je
kan je er iets van leren, laat ik dat vragen?
Ik denk het wel. Ik denk, zoals de Afrikanen er zelf over praten, als China zich voorneemt iets te doen, dan doen ze het ook. Dan doen ze het goed, ze doen het snel. Ze doen het wel met allerlei zaken waarvan je wel, ook waar de Afrikanen zelf wel twijfel over heeft of het zo moet. Maar het gebeurt tenminste. En wat Afrikanen erg waarderen aan de Chinese hulp is dat er eindelijk massaal aan infrastructuur wordt gedaan.
Nog even terug, wat u zei in een bijzinnetje zo van ja, er zijn wel dingen waar de Afrikanen ook niet zo blij mee zijn dat de Chinezen dat zo doen. Wat zei dat dan?
Dat veel Chinese projecten en Chinese bedrijven erg met hun eigen arbeidskrachten werken. Dat ze erg werken met spullen die ze importeren uit China zelf. Dat er dus niet zo heel veel...
Ze huren geen Afrikanen in.
Ze huren wel wat Afrikanen in, maar mondjesmaat. En veel minder dan wij vinden dat eigenlijk hoort.
En de Chinezen die er werken, die eten allemaal spullen die uit China geïmporteerd zijn.
Er wordt massaal geïmporteerd, ja.
Dus dat is wat ze minder bevalt?
Dat is zeker het beeld wat, ja. In het algemeen bekend is over hoe de Chinese hulp en bedrijven werken.
Maar ze doen wel wat ze beloven?
Ze doen wat ze beloven en ze doen het goed en ze doen het snel.
Laura van Doren, eerder in gesprek hadden we het over hypocrisie. Dat ze zeggen, nou, dat interesseert mij. Hier wordt eigenlijk gezegd van oké, de Chinezen zijn tenminste eerlijk. We komen voor jullie grondstoffen en ze doen wat je belooft. Is dat een soort afrekening met westerse hypocrisie? Je bent de buitenstaander, je kan het zo een beetje beoordelen.
Ja, nou nee, want het is wat ik net zei, die strijd van waarom doe ik het en waarom ga ik over die grens, die vind ik interessant. En ik denk als je jezelf die vragen stelt, waarom zit ik hier en wat win ik hierbij, dat je dan al... dat je niet je... Als je hier, het is heel westers om de hele tijd die hypocrisie te bevragen. Dus ik denk dat het wel meevalt met die hypocrisie. Als je daar voortdurend over in gesprek bent met elkaar, dan besef je gewoon dat je op een ingewikkeld gebied zit. En vanaf dat moment ben je niet de hypocrisie voorbij, omdat dat als mens bijna niet kan.
Hypocrisie, is dat zo dat het heel westers is om de westerse hypocrisie te bekritiseren? Want u doet dat ook graag, toch? De westerse hypocrisie bekritiseren.
Nou, nee, ik kijk gewoon van als, zeg maar, bijvoorbeeld als je hulp aan Afrika geeft met geld van Nederlandse belastingbetalers, dan vind ik dat je daar eerlijk en open over moet zijn. En als dat niet gebeurt, dan kan je dat hypocriet noemen.
Maar wat moet je dan open en eerlijk zeggen?
Nou, dan moet je gewoon eerlijk zeggen van, hey, we willen een project gaan doen, bijvoorbeeld in Oeganda. Dat en dat gaan we doen. En daar en daarom gaan we dat doen en aan die regels gaan we ons houden. En dat is in elk geval bij de Chinezen is dat een stuk duidelijker. Bij de Europese hulp, bijvoorbeeld via die Europese investeringsbank waar ik veel aan werk, daar is dat gewoon veel onduidelijker.
Wat is er dan, wat u werkt, leg even uit wat die Europese investeringsbank